Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de 38e psalm, het 21ste en 22ste versie. Mijn Heer, die elk moet duchten tot u vluchten. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp. En red 21 en 22 van 38. Wij lezen het woord Gods uit het boek van de profeet Ezechiël, hoofdstuk 36. En dan beginnen wij de schriftlezing bij het 16e vers en we lezen tot en met vers 28. Ezechiël 36, vers 16 tot en met 28. En na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 143, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wijders geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn nu uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Wij zullen nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten we vanavond maar verder lezen in onze Dordtse leerregels. In het derde, vierde hoofdstuk. We hebben stilgestaan bij paragraaf 8. We hebben vorige week zondagavond geluisterd naar wat wij vinden in paragraaf 9. Het was ook mijn intentie om dan wat over paragraaf 10 te zeggen, maar daar is toen niet zo heel veel van gekomen. Ik lees u paragraaf 10 en paragraaf 11 voor vanavond. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijn te komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het goden toeschrijven, die gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk van zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderzoeken de dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermurwt dat hart is, hij besnijdt dat onbesneden is, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Tot zover de stof voor de prediking van vanavond, die, zoals ik u hoop aan te tonen, ook nu weer helemaal op de schrift gegrond is. Laten wij eerst samen bidden. Genadige God, we roepen uw naam aan als wij vanavond hier bij elkaar zijn. Als wij ons voor uw heilig aangezicht stellen, Heere, met onze noden en behoeften, wilt u dan genadig al onze noden vervullen uit uw volheid in heerlijkheid. En wilt gij het ook vanavond weer onder ons betonen en bewijzen dat u ons niet vergeet, maar dat u ons bezoeken wilt met uw heil, dat u, als u ons uw woord geeft, u daar ook uw Heilige Geest bij wilt voegen, opdat hij uw geest, uw woord levend en krachtig zal doen zijn in ons leven, en opdat wij door dat woord, toegepast door de Heilige Geest, zouden mogen verstaan, werkelijk verstaan, de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. Wat moet er veel met een mens gebeuren, Heere, wil hij werkelijk overtuigd worden van de noodzaak van de ware vrezen van uw naam? Wat zit een mens vast aan deze wereld, aan de zonde? Wat is een mens een liefhebber van zichzelf? En wat heeft hij er een hekel aan om iedere keer weer vermaand te worden, bestraft te worden vanwege zijn zonde, opgeroepen te worden om u de Heere te vrezen? En wat beschikken we over vele mogelijkheden en middelen om die roepstemmen van u buiten werking te stellen en ons eraan te onttrekken. En wat hebben we veel excuses bij de hand om te blijven die we zijn en niet tot verandering te komen. Wat zijn we bekwaam en vindingrijk om voor het vinden van uitvluchten. En wat kunnen we ons ook nog schijnbaar beroepen met een vorm van rechtzinnigheid op bepaalde uitspraken van uw woord. Heere, zo verdwaasd, zo verduisterd zijn we geworden. Maar het is één grote demonstratie van onze diepe val en onze grote verlorenheid en onze intense blindheid. En als dat dan zo is, Heere, wat is het dan ook nodig dat u er werkelijk aan te pas komt? En dat het niet blijft bij aanradingen, bij adviezen, bij aansporingen. Want die zijn er en die zijn er genoeg en die zijn er elke keer weer. Want u spoort ons wat keren aan en u geeft ons wat goede adviezen. En u bedoelt het menigmaal zo goed met ons. Maar heren, het helpt allemaal niet. Wij zeggen er allemaal nee tegen. En we wijzen het allemaal af. En er is er niet één die naar God vraagt. Wat is het dan ook nodig, o Heere, dat u met de krachtige en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest in ons leven komt en iedere keer weer komt en blijft komen, opdat we het gaan zien en opdat we het gaan doen waartoe we geroepen worden. Opdat we het gaan geloven wat ons voorgesteld wordt. Opdat we het leren aannemen wat ons aangeboden wordt. Opdat we gaan in de weg die u ons wijst. Heere, dat werk van uw Heilige Geest. O ja, wat hebben we dat nodig. Laten we er dan eerlijk om mogen bidden. Laten we u hartelijk mogen vragen. Heere, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leid ons door uw geest in een effen land. Geef dat we het vanavond ook mogen ervaren, Heere. Als het dan ook speciaal gaan zal over dat werk dat de Heilige Geest doet als hij onwederstandelijk de wedergeboorte en de bekering werkt in het leven van verloren mensen. Dat werk van de Heilige Geest dan niet alleen maar het onderwerp voor de prediking mag zijn. En dat het er niet alleen maar om gaan zal dat we de dingen voor onze aandacht gesteld krijgen. Maar dat het in ons leven ook gebeuren mag, Heere. Datgene waar u van spreekt en waar de belijdenis een samenvatting van geeft. Dat het gebeuren mag dat u dat stenen hart wegneemt. En er een vlezen hart voor in de plaats schenkt. Dat u rein water op ons sprengt. Dat u uw geest geeft in het binnenste van ons. Dat u het verstand dat verduisterd is verlicht. Dat u die wil die dood is levend maakt, die verkeerd is goed maakt, die onwillig is gewillig doet zijn. Dat gij die boom die niet deugt vernieuwt, zodat hij als een goede boom goede vruchten gaat voortbrengen. Heere, laten de dingen geschieden, we kunnen er niet buiten. Doordring ons allen daarvan en geef dat we zo met een gebed in onze ziel, met de verzuchting tot u, die levende en genade openbarende God, u mogen vragen, och schonkt u ons de hulp van uw geest. Heere, wij vragen van u wil dan zo in ons midden zijn en alles wat ons zou kunnen hinderen en alles wat de loop van uw woord zou kunnen stagneren en alles wat de vorst der duisternis zou kunnen gebruiken om ons bij uw woord vandaan te houden en onze aandacht af te leiden, wilt u dat alles ver van ons houden en het uit ons midden bannen. En mogen we in de vrezen van uw naam samen zijn. Zegen zo uw woord voor ons hier, voor de eerste keer of bij vernieuwing in ons leven. En laat het er ons om te doen zijn, Heere, om niet maar alleen naar de kerk te gaan en onze zondagse plicht te verrichten, maar om u de Heere te mogen ontmoeten, opdat uw huis voor ons ook een Bethel mag zijn, een huis Gods, een poort des hemels, een plek waar we iets ondervinden van uw genadige nabijheid, van uw vertroostende genade. Wees u zo met ons, Heere. Laat uw woord voor verder ook gezegend worden. Uiteindelijk is dat het enige middel waardoor mensen tot waarachtige bekering kunnen worden gebracht. En zal het ooit in een mensenleven gebeuren, Heere, dat mensen gaan vragen naar u, hun maker, dan zal dat toch altijd gaan in de weg van het woord. Dan zullen ze toch altijd eerst dat woord van u horen. Dan zal het hen toch in het oor klinken en zal het zo ook doordringen tot in het hart. Heere, mag uw woord dan aan velen verkondigd worden op deze dag. Maar wilt u ook middelen en mogelijkheden geven dat op allerlei manieren uw woord ook bereiken mag degene die niet naar een kerkgebouw gaan en die niet onder de prediking van uw woord zich willen neerzetten. Er zijn er zoveel en er komen er hoe langer hoe meer die de rug u hebben toegekeerd en die van u en van uw wegen niet wensen te weten. Heer, en als er dan pogingen gedaan worden om ook zulke nog te bereiken met die boodschap die van de ene naam onder de hemel tot zaligheid spreekt, om zulke er ook mee te bereiken en ermee te confronteren, wil die pogingen dan ook zegenen. Zegen dan ook de evangelisatiearbeid die verricht mag worden, met name ook op de aanstaande havendag, waar mensen natuurlijk met hele andere bedoelingen komen, althans verreweg de meeste van hen. En niemand zal daar uit zichzelf heen gaan om het evangelie te horen, maar als de boodschap gebracht wordt en als het woord van u daar ook zal zijn, Heere, laten de pogingen niet vruchteloos en ijdel wezen. Maar wilt gij nog werken, wilt gij nog een pijl afschieten, wilt gij nog genade verheerlijken? En laat de duivel ook dan weer ondervinden mogen dat hij die met hele andere bedoelingen zo'n dag laat organiseren, uiteindelijk toch ook daar zal moeten ondervinden dat hij zijn prooi moet loslaten. Heren, we vragen van u dat gij uw werk wilt doen en dat gij uw naam wilt verheerlijken en dat gij uw geest wilt doen werken en dat wij zo delen mogen in de blijken van uw onverdiende gunst. Scheld ons al onze misdaden kwijt, Heere, en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 111e psalm, het 3e, 4e en 5e vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij heeft de kracht zijns werks getoond en het is trouw al wat hij ooit beval. 3, 4 en 5 van 111. Gemeente, nu we met elkaar nadenken over het vierde onderdeel van de leer der genade, namelijk over de manier waarop zondaren vernieuwd worden, waar de manier waarop zij het heil des Heren deelachtig worden, hebben we met elkaar allereerst gezien dat dat begint met de roeping. En dan allereerst ook nog weer de algemene roeping. U herinnert u dat we toen met elkaar ook het woord van God hebben opgeslagen en gelezen hebben in het 22e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal, waarin de Heer Jezus zelf tekent hoe het gaat als het evangelie verkondigd wordt en als de boodschap van Gods genade wordt uitgedragen, dan worden mensen genodigd om tot de Here te komen en deel te ontvangen aan het heil dat Hij bereid heeft. Zonder onderscheid mag dat evangelie aan allen en eigenlijk gebracht worden met bevel van bekering en geloof. Maar, en dat zagen we vorige week, en dat zien we ook trouwens in die gelijkenis al, niet iedereen die het evangelie hoort, komt. Er waren er in die gelijkenis die andere dingen te doen hadden en die zich dan ook verontschuldigen tegenover de knechten van de koning en zeggen, ja, we kunnen niet komen, het spijt ons wel, maar dit en dat houdt ons terug. En zoiets heeft de Heer Jezus ook verteld toen hij het had over de gelijkenis van zaad, de zaaier die zijn zaad uitstrooit. En dat zaad dat valt dan op allerlei plaatsen, ook op allerlei plaatsen waarvan dat zaad uiteindelijk niets terechtkomt. Dat is heel duidelijk bij degenen die bij de weg bezaaid zijn. Dat valt niet eens in de grond, dat blijft op die verharde weg liggen. En dat is makkelijk voor de vogels, die kunnen het zo wegpikken. Maar er is ook zaad dat wel in de grond valt. Maar op sommige plekken heeft het geen diepte van aarde, op die steenachtige plaatsen, en daar komt geen oogst van. Op andere plaatsen komt het terecht tussen de dorens en de distels, en die verstikken het, en dan komt daar ook geen oogst van. En dan lijkt het werk van die zaaier mislukt te zijn, zoals het werk van de prediker ook lijkt te mislukken. Want hoe vaak gebeurt het niet dat het zaad van het evangelie gestrooid wordt en dat de vogels er gauw bij zijn om het weg te pikken. En wat is de duivel daar altijd op uit? En hoe vaak gebeurt het ook niet dat het zaad van het evangelie gestrooid wordt en dat het wel enige indruk maakt en dat het ook wel enigszins een belofte lijkt in te houden, maar dat het toch allemaal weer overgaat. Soms rimpelt het even in de ziel, soms is er wat onrust. Soms lijkt het ook wel echt een verandering te worden, maar een poosje later dan blijkt het toch echt helemaal niks te hebben teweeggebracht. En zo lijkt het werk van de Heer Jezus ook mislukt te zijn. In vele gevallen althans, want waarom zou hij anders aan het eind van zijn leven gezegd hebben met de woorden van Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hoevelen waren er niet, bij wie het een ogenblik wel wat geleken heeft en die hem volgden, maar die op een gegeven ogenblik toch afhaakten en zeiden, deze reden is hard, wie kan haar horen? Hoeveel zijn er niet geweest die hem tenslotte toch terug hebben toegekeerd en nog even later en dan roepen ze kruist hem. Komt er dan helemaal niks van terecht? Ja, dat feest van die koning ging toch door. Er waren er toch straks op de bruiloft te vinden die er gebracht waren, onwederstandelijk gebracht. En er is toch zaad dat wel voor een oogst zorgt. Zaad dat in de goede aarde terechtkomt. Wat is dat, een goede aarde? Dat is een aarde die bewerkt is. Om te beginnen is de grond goed. En bovendien is de goede grond ook nog bewerkt, klaargemaakt. De distels die daar ook groeien zijn weggenomen. De stenen die daar ook kunnen liggen zijn ook weggehaald. Er is een ploeg gebruikt. Er is materiaal gebruikt om die aarde goed te maken, ontvankelijk te maken, klaar te leggen voor de ontvangst van het zaad. Want u moet goed onthouden, in die gelijkenis van de zaaier en het zaad, daar zit het probleem niet in het zaad. Het is niet dat het zaad op de ene plek goed zaad blijkt te zijn en op de andere plek geen goed zaad. Dat is het probleem niet. Het is enerlei zaad uit de buidel van dezelfde zaaier. Maar het probleem van het mislukken op verschillende plaatsen, dat zat in de grond waar het zaad in terecht kwam. Die grond deugde niet. Maar er is Godezijdank toch ook grond die wel deugt. Maar iedereen die een klein beetje in de natuur heeft rondgekeken, die weet dat zelfs de allerbeste grond toch nog niet vanzelf geschikt is om zaad te ontvangen. Zandgrond, daar kun je niet zoveel mee beginnen. Maar goede klei, geschikte bouwgrond, en toch moet er nog wat mee gebeuren. Want kijk maar eens in de akkers. Kijk maar eens in de volkstuinen. Er moet eerst wat gedaan worden voordat het zaad erin kwam. Waarom? Omdat er vanzelf onkruid is. En zo is het in ons leven ook. We deugen niet. We produceren ondeugdelijke dingen. Er groeit wel wat in ons leven, maar dat kan God niet gebruiken. En dat staat de groei van het goede in de weg. Dat zijn de dorens, dat zijn de distels, dat zijn die dingen die de rest verstikken. Die zijn er de oorzaak van dat het evangelie vruchteloos blijft in ons leven. En dat moet eerst weg. God moet aan het werk. En als er dan gezaaid is, dan is datgene wat gezaaid is en wat in een goede aarde terechtgekomen is, ook nog heel de tijd door afhankelijk van God die er de wasdom aan moet geven. Wasdom is er ook niet vanzelf. Daar moeten allerlei factoren gunstig op in en meewerken. Want de groei kan ook nog lelijk belemmerd worden. En er zijn nog allerlei factoren die er uiteindelijk dan toch ook kunnen leiden. Dat al was het zaad goed en al was de akker klaargemaakt en al begon het zaad werkelijk te ontkiemen. Allerlei factoren kunnen er dan toch nog de oorzaak van zijn dat de boer straks bij zijn akkers komt, met tranen in zijn ogen de ruïne en de chaos aanziet die de overvloedige regen heeft veroorzaakt, zodat het koren op het land verdronken is. Of die de aanhoudende droogte die er de oorzaak van is dat het gewas op het land verschrompeld en verschroeid is. God moet ook nog de wasdom geven. Dus met andere woorden, als het gaat om groei, als het gaat om oogst, als het gaat om vrucht, als het gaat in het geestelijke om het nieuwe leven, om de waarachtige wedergeboorte, om vruchten waarin God verheerlijkt wordt, dan gaat het dus om Gods werk. Daar dachten de remonstranten anders over. En de remonstranten die er vandaag nog zijn, die denken er net eender over als hun voorgangers. Want het remonstrantisme stelt dat God alle mensen die onder het woord komen de mogelijkheid geeft om te geloven. Maar dat de mens die mogelijkheid moet omzetten in werkelijkheid. De mens moet het zelf beslissen. En zo gaat hij erin delen. Zo wordt hij wedergeboren. Hij moet dat willen. Hij moet daartoe besluiten. Hij moet God daartoe toestemming geven. En zo wordt hij zijn eigen zaligmaker. Nu, die dwaling wordt radicaal in paragraaf 10 van Dordtse leerregels 3-4 verworpen. Als er zijn, in tegenstelling tot diegenen die in paragraaf 9 genoemd worden en die getypeerd worden met de woorden van de Heer Jezus uit de gelijkenis van de zaaier, als degenen die bij de weg bezaaid zijn tussen de doornen terechtkomen en op steenachtige plaatsen zijn terechtgekomen, die in tegenstelling tot die categorieën wel vrucht voortbrengen, als er anderen zijn die door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote, genoegzame genade van het tot het gelovende bekering voorzien zijn. Dat is de dwaling, dat is de ketterij, de verfoeilijke ketterij van Pelagius en zijn nazaten. Maar men moet dat helemaal, uitsluitend, Gode toeschrijven. Want het zal altijd waar zijn. En voor die waarheid deinzen we toch niet terug, gemeente. Die waarheid spreken we toch niet aarzelend en weifelmoedig uit, omdat we er nou eenmaal niet aan kunnen ontkomen, terwijl we het toch liever achter onze kiezen zouden houden. Nee, nee, het zal altijd waar zijn dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Zalig worden is alleen aan God te danken en aan Hem alleen. En als onze Dordtse leerregels daar dan verder over gaan spreken in het vervolg van paragraaf 10 en nog duidelijker en nog gedetailleerder in paragraaf 11, dan beginnen ze weer, en ik zou bijna herhalen wat ik zo pas zei, daar hoeven we toch niet bang voor te wezen en daar hoeven we toch niet voor terug te deinzen, beginnen ze alweer bij de verkiezing. Maar men moet het Gode toeschrijven. Die gelijkheid de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus. Van eeuwigheid uitverkoren in Christus. Hij kent ze dus al zo lang. Eer iets van hen begon te leven, stond alles al in zijn boek geschreven. En van eeuwigheid kent hij ze niet alleen, maar bemint hij ze ook. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En bovendien zijn ze aan Christus gegeven. En heeft Christus zich voor hen in de dood gegeven. En zij zijn het, precies datzelfde aantal als dat in Gods boek geschreven staat, precies datzelfde aantal als waar het bloed van de Heer Jezus voor geplengd is, zij zijn het in wie de Heilige Geest aan het werk gaat. En wat gaat hij dan doen? Wat is het eerste wat hij doet? Ik zei, die roeping, die algemene roeping komt tot allen. Maar binnen die algemene roeping is er die bijzondere roeping, is er datgene wat onze catechismus gaat om, wat de Dordtse leerregels gaat omschrijven, gaat, dat is dat hij diezelfden in de tijd ook krachtiglijk roept. Let u op dat woord krachtiglijk, want dat hebben we nog niet gehoord toen het over de algemene roeping ging. Toen hoorden we daar wel het woord ernstig. Toen hoorden we daar ook wel het woord welmenend. En die woorden mogen er ook bij gebruikt worden, want als de Heere roept, willekeurig ook wie, dan roept hij elk mens ernstig. Wat dacht u, de Heere zal toch niet zonder ernst spreken van zonde en genade? De Heere zal toch niet zonder werkelijk het ernstig te bedoelen mensen oproepen om van de weg van de zonde af te gaan en hem te vrezen? En niet alleen roept de Heere ernstig, hij roept ook welmenend. Als de Heere Jezus weent over Jeruzalem, dan zijn dat oprechte tranen. En dan vertellen die tranen van Jezus hoe graag hij het anders gezien had in Jeruzalem. Toen hij al die pogingen deed om die mensen in Jeruzalem bijeen te vergaderen zoals een hen bij dreigend onweer of bij ander gevaar haar kieken zonder haar vleugels probeert te beschermen. Hij was zo welmenend in zijn aanbieding. Hij was zo oprecht. Hij meende het zo goed toen hij zei: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Oh ja, als het over die algemene roeping gaat, laten we die woorden dan altijd maar weer erbij gebruiken, ernstig en welmenend. Maar nu wordt er een ander woord aan toegevoegd. En dat andere woord, dat geeft tegelijkertijd ook het onderscheid aan. Dat laat ook zien dat het nu nog wat meer is dan alleen maar ernstig en alleen maar welmenend. Nu komt er van Gods kant ook nog een kracht bij openbaar. Een energie. En dan kan de mens geen nee meer zeggen. Dan kan de mens niet meer doen wat die mensen die genodigd waren tot de bruiloft. Dan kan de mens niet meer zeggen: ik heb andere dingen om handen. En het spijt me wel, maar u moet me wel verontschuldigen. Dan kan hij niet meer nee zeggen. Want dan legt de Heere door de kracht die waarmee hij binnendringt in die mens, die weerstanden aan banden. En dan maakt hij gewillig. Dan is, en dat vloeit er dan uit voort, en dat is het vierde woord dat we bij die roeping gebruiken, ernstig, welmenend, krachtdadig. Onwederstandelijk. Onwederstandelijk. Hoe dat dan gaat? Nou, eerst zal ik het proberen duidelijk te maken langs deze weg. Ik noem u een paar voorbeelden uit de schrift. Trouwens, in paragraaf 12... wordt de wedergeboorte ook vergeleken met opwekking van uit de doden. Daarom, dat beeld van Lazarus in Johannes 11 is best een geschikt beeld om te illustreren wat die krachtdadige en die onwederstandelijke roeping betreft. Dat Lazarus gestorven was, was voor iedereen duidelijk. Degenen die erbij waren toen hij de laatste adem uitblies, ik neem aan dat dat met name zijn zusters Maria en Martha waren, die wisten het. Degene die toen dat dode lichaam verzorgd hebben, die hem, zoals dat dan genoemd wordt, afgelegd hebben, die wisten het ook. Trouwens, als de Heer Jezus zegt: haal dat ze de steen weg moeten halen, dan staat Martha ineens naast de Heer Jezus en ze zegt tegen de meester: hij ligt er al 4 dagen. Hij riekt al. Dat hij dood was, er was er niet één in heel die buurt, niet één van al die rouwklagers, niet één van al die mensen daar bij het graf verzameld, die het niet geloofde. proces van ontbinding was al begonnen. Voor de Heer Jezus was het helemaal geen bezwaar. Die steen moest toch weggehaald worden. En hij ging in de opening van de grafspelonk staan. En hij riep die dode man die nooit meer kon horen, die 4 dagen al helemaal niks meer gehoord had, wat ze ook gezegd hebben tegen hem, hoe ze ook afscheid van hem genomen hebben, hoe ze ook geweend hebben bij zijn doods, bij zijn ziekbed, bij zijn sterfbed en bij de baar. Wat zo kan klachten hebben geuit en al die jammerklachten in het huis van rouwklagen, zoals dat in het oosten nogal luidruchtig toeging. Hij heeft geen syllabe van gehoord. Kon het niet meer horen. Was helemaal verlost, verwijderd, vervreemd van de omgeving waarin hij nog lag. En dan spreekt Jezus een enkel woord. Lazarus. Kom uit. Dat is toch onbegonnen werk. Ga nou eens naar het kerkhof. Ga nou eens bij het graf van een geliefde staan. Zeg dat nou eens. Tegen degene die je daar begraven hebt. En wiens of wier graf afgedekt is met een steen. Zeg dat nou eens. Kom uit. Dat doet toch geen mens. Dat kan toch niet meer. Maar Jezus zegt het. En de evangelist schrijft. En de gestorvene kwam uit. Jezus heeft hem eruit geroepen. Uit de macht van de dood. Uit de macht van de verderving. Ook dat. En Lazarus leeft. En straks zien ze Lazarus staan. Oh ja, ze zien hem als een gestorvene. Want hij heeft de lijkdoeken nog al aan zich. En ze moeten hem nog helpen ook met dat grafkleed los te maken en te ontdoen. Maar hij staat er. En hij keert in het leven terug. Ondanks de dood. Ondanks het proces van ontbinding. Deze Lazarus is een beeld van wie wij zijn, gemeente. Dood in de misdaden en in de zonde. En dat is geen passieve toestand, want de dood werkt. De dood verderft. De dood maakt het hoe langer hoe erger. De dood staat niet stil. Het proces van onze ontbinding in geestelijke zin is ook op gang gekomen. En als een mens niet bekeerd wordt, dan wordt het hoe langer hoe erger met hem. En als er geen verbreking des harten is, dan is er verharding des harten. En als er geen gewillig buigen voor de Heere is, dan is er een doorgaan en een schuld met schuld vermeerderen. En hoe langer hoe afzichtelijker en hoe langer hoe onreiner worden in Gods ogen. En hoe langer hoe meer schuldig staan. Wat moest er nou gebeuren? Wilde Lazarus uit dat graf en uit die greep van de dood komen? Daar moest 1 woord klinken. En dat kon niemand spreken. Behalve de Zoon van God. Daar konden ze met elkaar bidden, daar konden ze met elkaar praten, daar konden ze met elkaar ik weet niet wat doen. Maar er veranderde niks. Lazarus lag daar en hij bleef daar liggen. En de volgende dag zou het nog erger met hem zijn geweest. Maar dat ene woord, dat alleen de Zoon van God kan spreken. Dat alleen de Schepper van hemel en aarde kan spreken. Dat alleen de overwinnaar van dood en graf kan spreken. Dat klonk daar. En toen werd het anders. En zo is het ook. Als de Heere zijn stem verheft. En als de Heere leven geeft. Daar waar de dood heerst. De geestelijke dood. Zie maar bij Paulus. Daar hebt u nou zo'n mens die in de greep van de dood is. Daar hebt u zo'n mens. die geen weg meer op kan uit zichzelf, omdat hij al lang voor een verkeerde weg gekozen heeft. En waar de mensen ook geen kans voor zien om hem op een andere weg te brengen. Wie het ook zou hebben geprobeerd. Maar Paulus was geen eer te behalen. Hij ging naar Damascus met brieven van de hoge priester. Om daar ook degene die van die weg waren, van de volgelingen van de Heer Jezus, om die om te brengen en in de gevangenis te zetten. Blazende dreiging en moord. En wat kan Paulus nou stoppen op zijn weg? Wie alleen kan dat doen? Dezelfde die bij Lazarus' graf sprak: Lazarus, kom uit. En hij verscheen aan die geestelijk dode Paulus. En hij velt hem ter aarde. En dan gaat Paulus vragen stellen. En dan gaat Paulus bidden. En dan is Paulus' verzet gebroken. Dan is hij ingewonnen. Dan is hij overreed. Lazarus deed daar zelf niks aan. En Paulus deed er zelf niks aan. En niemand doet er zelf iets aan. Ook Lydia niet. Dan ging het wel anders dan bij Paulus. Maar in de grond van de zaak was het daar ook hetzelfde. Welker hart de Heere opende. Niet dat ze haar eigen hart opende. En dat ze op de een of andere manier onder de indruk van wat ze hoorde besloot: oh, dan wil ik die God ook dienen. Oh, dan wil ik die Jezus ook geloven. Ook dan wil ik hem ook aannemen. En zo haar hart openzetten voor hem. Nee, welker hart de Heer opende. Gemeente, laten we het maar zeggen tegen elkaar en iedere keer weer benadrukken. Er is in het werk van zalig worden niks van de mens bij. Ook niet van een prediker. Als we ervan uitgaan, zoals de remonstranten deden en doen, dat de Heere in de prediking van het woord alleen maar aanraadt, en dat de mens dan zelf de keus moet maken en ja moet zeggen of nee kan zeggen, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die mens bij het maken van zijn keuze een beetje geholpen wordt. Stel voor dat we zo naar de kerk moesten gaan. Dat we hier vanavond ook ernstige en dringende adviezen van de Heere kregen. En dat we door de Heere ernstig en welmenend geroepen werden. Maar dat het dan aan u en aan mij was om daar de juiste beslissing op te nemen. Kijk, van nature zitten we er helemaal niet op te wachten. Dat hebben we vorige week ook gezien. Geen wonder dat dat zaad mislukt op verschillende plaatsen. Want het ligt helemaal niet in de mens om daarnaar uit te zien en dat te verwachten en daarop te hopen. En de boodschap van het evangelie is helemaal geen boodschap die we zouden hebben gezocht en waar we naartoe zijn gegroeid enzovoort. Het is allemaal haaks op wie we zijn en op wat ons leven en ons levensdevies en onze levenskeuze is. En als het dan toch van ons zou afhangen wat we met dat woord van God zouden doen. Wel, gemeente, dan mocht u van mij wel een hele hoop verwachten. En terecht ook. Want dan zou ik hier moeten staan, niet alleen om u die woorden van de Heere te laten horen en te zeggen: dit zegt de Heere en zo houdt de Heere het u voor en dit heeft hij u aan te bieden en dit heeft hij van u te eisen en zo wil hij u waarschuwen. Maar dan zou ik ook alles voor de dag moeten halen om u ertoe te brengen om die keus te maken. Dan zou ik ook alles in het werk moeten stellen om u zodanig te beïnvloeden en zo op uw geweten in te spreken en zo op uw gevoelens in te praten, dat u zou zeggen op een gegeven ogenblik: ja. Of dat u uw hand op zou steken. Of dat u naar voren zou komen om de keus te maken. Nou, zo gaat het nou precies in die Arminiaanse kringen. Dan wordt de hulp van de prediker verwacht. En dan moet hij op het gemoed werken. En dan moet hij op het geweten werken. En dan moet hij mensen manipuleren en bewegen en over de streep trekken. En als zijn woorden het niet doen, dan moet je er opzwepende muziek bij hebben. En gevoelige naturen zeggen dan op een gegeven moment, ja, ik wil dat ook. En ik doe dat ook. En dan krijg je geloof dat de Heere Jezus al getypeerd heeft in de gelijkenis van het zaad dat op de steenachtige plaats is gevallen. Dan krijg je geloof van mensen die het evangelie terstond met blijdschap aannemen. En die de belovende kant van het evangelie zien en de rest niet. De rest wordt niet eens genoemd. Er was nooit een ploeg die door de akker van hun hart heen getrokken werd. Alles was oppervlakkig. Zelfs de schuldbelijdenis was oppervlakkig. Nooit was er overtuiging van verlorenheid. Nooit was Christus de borg die hun schuld moest betalen. Dat was eigenlijk de hoofdzaak niet. Want de boodschap was ook niet dat je schuldig bent, maar de boodschap was dat je zo unhappy bent. En de boodschap is dat je zo alleen kunt zijn. En de boodschap is dat je je zo ongelukkig kunt voelen. En dan heb je een helper nodig. Dan heb je een vriend nodig. En meer niet. En dan is Jezus alleen maar de vriend die je helpen moet. Wat zullen zulke mensen nog eens een keer teleurgesteld uitkomen? En wat heeft de duivel het op een makkelijke manier in hun leven voor elkaar gekregen? Gemeente, de ploeg zullen we nooit kunnen missen. De plaats voor Christus zal toch een keer moeten worden gemaakt. Ons hart zal toch een keer moeten worden bereid. En als de Heere Jezus zich aanbiedt, dan biedt hij zich niet alleen maar aan, en zeker niet in de eerste plaats aan, als iemand die ons een beetje gelukkig zal maken en tegen wiens schouder we ook wel eens een keer kunnen leunen en uithuilen. En die een vriend in nood zal willen zijn. Maar als de Heere Jezus zich aanbiedt, dan biedt hij zich aan als de borg voor de schuld. En willen we hem zo gaan kennen en zo gaan begeren, en wil ons hart zo naar hem uitgaan, dan moet er op zijn minst enig besef ontstaan zijn van onze schuld. En van onze diepe nood. En van het wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan zullen we die armoede leren kennen. En dat is het wat de Heere zijn profeten ook altijd opgedragen heeft als een boodschap. Braakt uw lieden een braakland. En zaait niet tussen de doornen. Die kunnen alleen maar verstikkend werken. Is dat dan een voorwaarde? Gemeente, dat is ook weer zo'n beschuldiging in de richting van een bepaald soort prediking en theologie. Alsof dat om een voorwaarde gaat. Voorwaarde waaraan wij eerst zouden moeten voldoen. Nee, helemaal niet. Dit is alleen maar de manier waarop God werkt. Zo doet God het nou eenmaal. Hij laat ons zien dat we ziek zijn. En dan krijgen we er belang bij dat hij de medicijnmeester is. Eerder niet. Hij laat ons zien dat we gevangen zitten. En dan krijgen we er belang bij dat hij de gevangenissen opent. Hij laat ons zien dat we schuld hebben en niet kunnen betalen. En dan krijgen we er belang bij dat hij, Christus, de prijs betaald heeft. En als dat evangelie dan komt, neemt de mens het dan onmiddellijk aan. Ach nee, zeker niet als je jezelf een beetje hebt leren kennen. Dan is het te groot en te onvoorstelbaar dat het voor mij ook zou kunnen gelden. En dan gebeurt het niet zelden dat de mens zichzelf toch eerst nog een aantal voorwaarden oplegt. Dat hij gaat proberen zichzelf toch wat in een betere conditie te brengen. Dat hij zich gaat proberen op te knappen en te reformeren. Om de genade Gods waardig te worden. Maar genade kun je nooit waardig worden. Als je denkt dat je het waard bent om genade te ontvangen, heeft God geen genade voor je. Want genade is nou juist per definitie voor onwaardigen. En gelukkig als al die pogingen om jezelf op te knappen en te verbeteren bij de handen afbreken. Zodat we het langs die weg niet meer proberen. Gelukkig als de Heer een mens op die weg van eigen gerechtigheid doet vastlopen. En dat doet hij. Daarom hij brengt ze op de plaats waar ze zijn moeten. En als iemand denkt met zijn eigen heiligheidsstreven toch nog wat te zijn. En met zijn eigen activiteiten toch nog wat bereikt te hebben. En voor God te betekenen, dan is dat het beste bewijs dat hij zichzelf zover gebracht heeft. En niet God. Maar dan, wat gebeurt er dan als de Heere inwendig roept? Als de Heere dat doet waar we het zojuist over hadden, dat hij krachtiglijk in de mens werkt. Laten we maar eens naar de 11e paragraaf gaan. Daar wordt ons verteld dat het eerste is dat de Heere dan zijn woord krachtig laat prediken. Zie je waar je zijn moet? Zie je waar de plaats is waar de Heere werken wil? Zie je waar de mogelijkheid door de Heere ruim en rijk geboden wordt om tot bekering te komen? Onder de prediking. Het middel dat de Heere heeft ingezet om zich daarin te openbaren aan harten van mensenkinderen. Het middel door de Heere gegeven om zondaren zalig te maken. Denk er niet gering over, gemeente. Waar moet je zijn? Daar waar God spreekt. En hoe zitten we daar dan? Heb je er wel eens indrukken van waar je bent en wie er spreekt en wat er gezegd wordt? Zit je er wel eens met een verlangen om te verstaan wat tot je vrede dient? Zit je er wel eens met een gebed in je ziel, een verzuchting, Heere, geef thans uw zegeningen? En blijft het dan vaak toch zoals het altijd al was? Kwam je dan toch de kerk weer uit zoals je voor je gevoel er ook ingekomen was? Had het je niks gegeven? Heb je er niks uit meegenomen? Of misschien had je, omdat je geweten geraakt werd en omdat de Heere toch dat woord op je hart bond, een aantal goede voornemens. En nam je het je ernstig voor onder de indruk van wat er gezegd werd, de Heere nu ook met meer ernst te gaan zoeken en getrouwer zo'n woord te gaan lezen. Maar het bleef erbij. Oh, wat is er een werk voor nodig om een mens op zijn knieën te brengen, nietwaar? Wat zijn wij toch gewikst in het vinden van allerlei mogelijkheden om de Heilige Geest, als die met ons twist, toch weer opzij te schuiven. Wat zijn wij er handig in om op allerlei manieren de deur van ons hart, waar de Heere op klopt, soms heel duidelijk op klopt, toch gesloten te houden. En wat hebben we al een keren de roepstem van de Heere terzijde gelegd. Maar het houdt allemaal op, gemeente. Al die uitvluchten, al dat tegenstreven, al dat wederstaan van de Heilige Geest ook. Al dat uitstellen en denken het kan later nog wel. Het houdt allemaal op als de Heere krachtig werkt. Onwederstandelijk werkt. En zijn welbehagen in zijn uitverkorene uitvoert. Dan vallen ze. En dan vallen de wapens uit handen. En dan besterven de uitvluchten op hun lippen. Wie kan het dan nog tegenhouden? Dan is de geest te sterk. En dat gaat niet bij iedereen op dezelfde geweldige manier. Ik bedoel met geweldige manier dat het met een hele hoop uiterlijk geweld gepaard gaat. Dat kun je van Paulus zeggen. Dat kun je van de stokbewaarder zeggen. Dat gebeurt niet bij iedereen op dezelfde manier. Het gebeurt soms ook, zoals bij Lydia. En misschien zijn de gevallen waarbij het zoals bij Lydia gaat nog wel frequenter dan de gevallen waarbij het gaat zoals het bij Paulus ging. Het kan wezen dat de Heilige Geest, om het nou maar eens zo eventjes heel populair en simpel te zeggen, via de achterdeur binnenkomt om het hart te openen. Maar het gebeurt. En dan wordt het verstand verlicht. Vindt het allemaal terug in paragraaf 11. Het verstand verlicht. Dat is ook zo nodig, nietwaar? Want wij zijn verduisterd in ons verstand. En we kennen Gods wegen niet. Dat is ook een gevolg van de zonde. En we verstaan de dingen die des geestes Gods zijn niet eens. We zijn er helemaal blind voor, helemaal voor afgestompt. En daarom zei de Heere Jezus ook in Johannes 6, dat niemand tot hem kan komen tenzij hij getrokken wordt. Niemand ziet ook wat in de Heere Jezus. Niemand heeft hem nodig, niemand ziet zijn schoonheid, niemand ziet de schoonheid van zijn werk, van zijn bloed, van zijn offer. Niemand ziet dat. En wat de Heilige Geest ons al zo lang heeft willen zeggen. En wat de Heer al zo lang in zijn woord heeft laten optekenen. En wat al zo vaak door ons gelezen is. Of wat we al zo vaak hebben horen lezen. Het bleef altijd door een gesloten boek. Nee, het bleef geen gesloten boek, maar ons verstand bleef gesloten. En nou komt er een recht verstaan. Wat denkt u dat er gaat gebeuren als de Heere het hart van Lydia opent? Dan heeft ze geluisterd zoals ze nog nooit daarvoor geluisterd heeft. Dan hoort ze dingen die ze nooit gehoord heeft en als ze ze gehoord heeft nooit begrepen heeft. Hoort ze ze anders. Geen andere dingen. Maar ze hoort ze anders. En ze denkt er anders over. En je leest de Bijbel anders. En je begint er nou wat van te begrijpen. En het gaat nou verder je leven in. Ja, maar dat is je verstand nog maar. Dat is allemaal maar theorie. Dan krijg je alleen maar verstandschristenen. Nee, nee. Onderschat het werk van de Heilige Geest niet. Het is wel het eerste wat genoemd wordt. En het is ook wel het eerste wat de Heilige Geest doet. En waarom het dan ook het eerste genoemd moet worden. Want als de Heilige Geest gaat werken, dan houdt hij je mens precies helemaal intact zoals God hem geschapen heeft. En zoals het in het natuurlijke leven ook altijd gaat. Het gaat toch altijd via het verstand. Daardoor komt de Heere toch binnen in een mensenleven, ook in het werk van zijn genade. Zeker, de Heilige Geest begint met het verstand te verlichten. Maar daarmee creëert hij geen verstandschristenen die alleen maar theoretische kennis hebben. Nee, het wordt ook heus wel een ondervindelijke kennis. Hoe dan? Wel, wat doet hij meer? Wat wordt er meer genoemd? Hij opent het hart. Hij dringt met die krachtige werking van diezelfde wederbarende geest binnen in de binnenste delen van de mens. En het eerste binnenste deel dat dan genoemd wordt is het hart. Dat ook gesloten was. Want de Heere maakt godsdienst een hartezaak. En daarom werd dat hart geopend, ja. Dat hart waaruit de uitgangen des levens zijn. Zoals de profeet Ezechiël dat zei. Dat stenen hart. Hij zei het op een andere manier. Daar gaat het niet over de opening van het hart, maar over de vervanging van het hart. Harttransplantatie kun je zeggen. Het stenen hart eruit gehaald. Dat onvatbare hart waarop alles afketst. Waar niks in doordringt. Dat koud is. Dat afwijzend is. Dat God al zoveel oneer aangedaan heeft. Dat het woord van God al zo vaak weggeduwd heeft. Dat stenen hart. De Heere haalt het eruit. En hij geeft er een vlezen hart voor in de plaats. Ontvankelijk, kneedbaar, buigzaam, gewillig. Hart is ons natuurlijk hart. En je schrikt op den duur niet eens meer als het over de hel gaat. Hart is ons hart van nature. En als de zaligheid van de hemel ons voorgesteld wordt, maakt het niet eens indruk op dat harde hart. Dat stenen hart. Christus wordt ons voorgesteld in de prediking als de gewillige zaligmaker die in zijn grote liefde zo ver gegaan is. En door niets wilde tegengehouden worden, niet door vijanden en niet door vrienden, maar die gegaan is tot het einde van die bange lijdensweg toe. Christus wordt ons voorgesteld als degene die zich in zijn zondaarsliefde in de plaats van zondaren gesteld heeft. En die hen zo uitnemend heeft lief gehad dat hij zijn leven voor hen gegeven heeft. De zaligmaker wordt ons gepredikt in al zijn gewilligheid en in al zijn volmaaktheden. En in al de zaligheid die hij verworven heeft voor ellendige zondaren. En je zit daar met je gesloten hart onder die boodschap en het zegt je niks. Dat stenen hart moet eruit, gemeente. Dat gesloten hart, dat moet eruit. Dat moet verbroken worden. Dat moet een keer vertederd worden. Dat moet een keer wegsmelten onder de liefde Gods in Christus. Er zal een keer in dat hart wat moeten gaan bewegen. En dat hart zal uitgangen gaan krijgen naar God en naar zijn Christus. En dat hart zal gaan worden een plaats waarin de Heere zelf zijn liefde plant. Omdat hij het waar maakt, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat doet de Heere onwederstandelijk. En je herkent het op een gegeven ogenblik. Als het je te beurt mocht vallen dat er dingen veranderd zijn in je leven, niet maar uiterlijk. Niet maar oppervlakkig, maar dat je dan toch, ik zal niet zeggen dat je het 24 uur van de dag vrijmoedig durft zeggen, want je kunt ook aangevochten worden met overgebleven zonden en ellendigheden. Maar dat je dan toch op bepaalde ogenblikken in alle oprechtheid, ook in het oor van de Heere mag zeggen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Misschien dat je schrikt van je eigen woorden en van de hoogheid van je eigen woorden. Maar je meende het wel. want het was vrucht van het wederbarende werk van de Heilige Geest. En dan zit er in een mensenbestaan ook nog een wil, nietwaar? Een wil die ook dwars en verkeerd is. Wat willen wij? Wij willen altijd wat God niet wil. We willen altijd de dingen die de Heere verbiedt. En we willen nooit wat de Heere gebiedt. De leerregels gebruiken daar nogal krasse woorden voor. Als de wil van de natuurlijke mens wordt beschreven, dan is het een wil die dood is en die levend moet worden. Die boos is en die goed moet worden. Die onwillig is en die gewillig moet worden. Die wederspannig is en die gehoorzaam moet worden. Nou, tel dat nou eens bij elkaar op. Dood, boos, onwillig, wederspannig. En dan weet u wie u bent van nature. Dan weet u wat God van u denkt. En dan weet u ook wat er gebeuren moet. Is dat nou een kleiner wonder dan de schepping? Nee toch? Is dat een kleiner wonder dan de geboorte? Ook niet. Is dat een kleiner wonder dan de opwekking van een dode? Ook dat niet. Een wonder, dat moet er gebeuren. Dat die wil die dood is, levend wordt, die boos is, goed wordt enzovoort. En daartoe stort de Heere nou in die wil nieuwe hoedanigheden uit. De herschepper is bezig om dingen tot stand te brengen die er niet waren. En om die wil te vernieuwen, te veranderen, vrij te maken, levend te maken, goed te maken, gehoorzaam te maken, van de wereld af te trekken, op God te richten, op het goede te richten. Gewillig om met de zonde te breken, gewillig om de zonde te lijf te gaan, gewillig om de Heere te vrezen, gewillig om de Heere lief te hebben. En zo buigt de Heere de wil. En zo maakt de Heere een mens gewillig. En dan maakt hij een mens niet zalig tegen zijn wil, want als de Heere hem dan gaat zalig maken, dan maakt hij een mens ook nog gewillig om zalig gemaakt te worden, precies op de manier waarop de Heere het wil. En dan moet je ook nog een hele hoop van je eigen ideeën kwijtraken, want wij hebben ook nog van die vooringenomen ideeën dat als we zalig willen worden en zullen worden, dan zal het wel zo gaan en dan zal het wel zo gaan en dan zal het wel zo gaan. Nee, helemaal niet. U moet er helemaal geen idee van hebben van hoe het nou zal gaan en hoe het nou moet gaan in uw leven. Dat weet de Heere alleen en die weet het veel beter. Schrijf hem geen weg voor, schrijf hem geen wet voor, maar laat hij het doen zoals het hem behaagt. En dat is de beste weg. En dat is het enige. Als we hem gewillig laten werken. Gewillig laten doen wat in het belang van zo'n verloren mens is. Wie deed er nou wat? In het werk van de wedergeboorte? Ja, God. Wie nog meer? Niemand. Niemand. Als een mens verloren gaat, gaat hij door eigen schuld verloren. Als een mens behouden wordt, wordt hij behouden door Gods genade. Ja, maar een mens, oh ja, ik weet het, en nog één keer hopen we op dit leerstuk terug te komen. De mens is geen stok en blok, zou u willen zeggen. Nee, zeker niet. Het is toch het geloof dat zalig maakt, in een zekere zin ja. Maar daar gaan onze Dordtse leerregels ook nog op door. Ze hebben wel begrepen wat Paulus schrijft. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Maar voor vanavond is dit genoeg, gemeente. Wij zijn 100% op de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest aangewezen. En laat dat dan lijken alsof dat een lijdelijkheidsprediking is. Wie het zo wil verklaren, wie het zo wil opvatten, die zei dat zij dan zo, maar die heeft het verkeerd willen begrijpen. Maar we zijn niet bang om een keer de boodschap van één kant te benadrukken. En de andere kant heus niet te vergeten. Maar op Gods tijd wachten om die andere kant ook te belichten. Laat het vanavond genoeg zijn, gemeente, opdat we waarlijk zullen doen wat onze Dordtse leerregels ook ons voorhouden in het slot van de tiende paragraaf. Namelijk dat degenen die zo geroepen zijn, nu de taak hebben om de deugden van hem te verkondigen die hen riep. Opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Jazeker, omdat hij het heeft gedaan. Omdat hij alles heeft gedaan. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij zeggen uw naam ootmoedig dank. Nu we uw woord weer hebben mogen horen en nu het vanavond ging over dat wonderenwerk dat alleen maar uw werk kan zijn, waardoor dode zondaren levend worden, waardoor gesloten harten opengaan, waardoor verduisterde verstanden verlicht worden, waardoor onwillige willen gewillig gemaakt worden. Heere, wat een wonder dat u dat allemaal doen wilt. Dat u dat ook op u genomen hebt. Dat de Heilige Geest het ook als zijn taak heeft gezien en aanvaard om dit nieuwe scheppingswerk te verrichten. En het overal te doen waar hij heen gezonden wordt. Omdat er daar een moet worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En dat de Heilige Geest dat nu al bij duizenden gedaan heeft. En dat zijn genade nog altijd niet uitgeput is. En dat hij ook vandaag nog met dat werk doorgaat. En dat er hier en daar, en ginds en nog ergens anders, een mensenkind is. Die het gaat leren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die de wapens inlevert. Bij wie het verzet ophoudt. Die buigt. Die zich bekeert. Die tot u vlucht, die leert geloven. Wat een wonder dat dat nog altijd doorgaat en dat geeft ons moed om te preken. Dat geeft ons moed om kerk te zijn. Dat geeft ons moed om door te gaan met ons werk, Heren. Want uw werk gaat nog door. En daarom kan het nog en zal het nog en moet het nog. En wij danken u daarvoor. En wij bidden, Heren, laat het ook heerlijk in ons midden openbaar komen. Niet alleen in Korea, of niet alleen in Guatemala, maar ook in ons midden. Jongens en meisjes, die verstand verlicht wordt. Die naar God gaan vragen. Die de Bijbel gaan lezen met ontsloten harten, met geopende ogen. Die een wil krijgen, die gewillig gemaakt wordt om u de Heere lief te hebben. Die een hart krijgen, waar de vrezen van uw naam in woont. Ouderen en jongeren, grijzaards en kinderen onder het bearbeidende werk van de Heilige Geest. Heere, ga ermee door, ook onder ons. En wilt u ze er uit de macht van Satan halen? Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40, het eerste vers. Gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.